Voor we de schrift gaan openen, wil ik jullie een lied laten horen. Een heel bekend Nederlandstalig lied.
Ga zitten, want ik wil eens met je praten. Schrik maar niet, ik wil je niet verlaten. Nee, er is iets en ik kan er niks aan doen. We komen niets tekort, we hebben alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar. Wat het geval is, aha. Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar. Is dit alles? Is dit alles? Is dit alles wat er is?
Zanger van de meest succesvolle reggaeband van Nederland aller tijden, stelt zich hier die vraag. Is dit alles wat er is? Als je goed geluisterd hebt, bezit hij alles wat hij maar wensen kan, maar schenkt hem geen voldoening. Er is een leegte die helemaal niet gevuld raakt. Hij zoekt naar meer, maar weet eigenlijk niet naar wat of waar hij naar op zoek is. En hij weet zich niet alleen in de wereld. We leven trouw het leven van zoveel, zingt hij. En aan het eind zijn we allemaal gejost uit de klos. En je vrienden is teleurgesteld en ontgoocheld in het leven. En hij ziet de toekomst maar somber in, als je het mij vraagt. En ik heb voor dit lied gekozen, vrienden, omdat het een illustratie is van iets waar ook christenen vaak geen gevaar in zien. Eens dat men weet dat volgens de Bijbel rijkdom en welvaart op zich geen kwade zaak is, meent men ook dat daarmee alles gezegd is. Maar niets is minder waar. De Heer Jezus drukte zijn discipelen met de neus op de feiten. Hoe moeilijk is het voor iemand die rijk en welvarend is, om het koninkrijk van God binnen te gaan. Maar het probleem is, dat wanneer wij horen over rijk en rijkdom, dat wij ons niet meteen aangesproken voelen. Er zitten hier geen rijke mensen, denken we dan. Hè? Het hangt er maar vanaf hoe je dat bekijkt. Wereldwijd gezien behoren allen hier, zelfs met een uitkering, tot de 20% rijkste mensen van de wereld. Iedereen die hier zit. En we maken deel uit mensen van een actieve welvaartmaatschappij, waar de economische prestaties een belangrijke waardemeter zijn voor de individuele en maatschappelijke waarde. De gezondheid, het geluk, de veiligheid van het kerngezin, dat wordt beschouwd als het hoogste goed dat elke menselijke onderneming rechtvaardigt. En er valt dan ook heel veel voor te zeggen dat juist de liefde voor het gezin, die wij ook hoog in het vaandel dragen, het vuur is dat het materialisme en het Westen aanwakkert, ook onder Westerse christenen. Feit is gewoon dat voor de ogen van de samenleving het evangelisch getuigenis maar al te vaak geen ware godsdienst vertoont, maar slechts een religieuze versie van wat in de wereld evenzeer gezocht en gekoesterd wordt. Het leven van het gemiddelde christengezin is vaak niet veel anders dan dat van de buren, behalve dat zij op zondag naar de kerk gaan. Vandaar dat het belangrijk is om ons bewust te zijn dat het zoeken naar meer welvaart en materieel bezit, dat dat ook een duistere kant heeft, die helemaal niet zonder gevaren is. Een prediker die wil ons in zijn confronterende stijl de nuchtere waarheid van die realiteit voorhouden. En ik wil je graag meenemen naar hoofdstuk 5, vers 8 tot 6, vers 9. Als je dat gewoon opslaat, ik ga het niet lezen omwille van de tijd, je gaat wel zien hoe dat we het gaan doorlopen, want zoals zo vaak in de Bijbel vertoont ook dit gedeelte een spiegelbeeldstructuur. Die bestaat uit 5 gedeeltes. U kent het wel, A, B, C, B-accent, A-accent. Een prediker die begint en eindigt met hetzelfde onderwerp. Begint in 5 vers 8 tot 12, en hetzelfde onderwerp vinden we ook in 6, vers 7 tot 9. Dat is A en A-accent. En dan één stap naar binnen, dus B en B-accent, dat brengt ons opnieuw bij eenzelfde onderwerp. 5, vers 13 tot 17 en 6, vers 1 tot 6. En dan de volgende stap brengt ons bij de centrale C-passage. Dat is 5, vers 18 tot vers 20, die ons ook meteen de kerngedachte en het praktische hoofdpunt laat zien. En ik wil vanmorgen de passages die hetzelfde onderwerp hebben samennemen, zodat de boodschap netjes in 3 kernpunten kan opgedeeld worden. Ideaal dus, van een 3-puntenpreek. Maar ik wil beginnen met een verhaal te vertellen. Ik weet niet of iemand van jullie het zeer oude middeleeuwse boek De Canterbury-verhalen kent. Misschien dat Germen dat kent? Vaag. Maar het boek vertelt ons de verhalen van een aantal pelgrims die samen onderweg zijn. En enkele van die verhalen spelen zich af in Vlaanderen. Op zekere avond vertellen deze pelgrims elkaar tussen pot en pint straffe verhalen om de tijd te doden. Nadat een van die karakters, de chirurg genoemd, zijn nogal deprimerend verhaal heeft gedaan, wenst de herbergier nu eens een opbeurend verhaal te horen. Maar die overige pelgrims die zien dat niet zitten. En die vragen aan een ander karakter, de vergevingsschenker, te doen wat die steen goed in is. Een verhaal met een morele les te vertellen. Nu, die vergevingsschenker, dat is een rondtrekkende immorele zedenprediker die mensen hun geld aftroggelt. Een soort tv-evangelist à la lettre, zou je kunnen zeggen. En overmand door de drank begint deze hebzuchtige zedenpreker schaamteloos te vertellen hoe dat hij te werk gaat. Door te prediken over de geldzucht die een wortel is van alle kwaad. En of dat dan nu een arme weduwe of een rijke herenboer is, dat kan hem niet schelen. Hij kent enkel minachting voor die dommerikken die zich zo makkelijk laten bestelen. Maar hoewel hij, zo getuigde van zichzelf, een gewetenloze schurk is, kan hij toch een verhaal met een moraal vertellen. En dit is zijn verhaal in volgevlucht. Er waren dus 3 nietswaardige jonge ruilschoppers die, terwijl ze weer eens in de herberg aan het gokken en aan het heisen waren, de klokken van het dorp een begrafenis horen aankondigen. Een van hun beste vrienden is vermoord door een schimmig figuur die al duizenden slachtoffers heeft gemaakt. En zijn naam is de dood. En ze besluiten om de moord op hun vriend te wreken door de dood te doden. En van een oude man die een pad kruist, krijgen ze te horen dat ze de dood kunnen vinden aan een voet van een niet zo ver afgelegen oude eikenboom. En wanneer dat die drie jonge mannen bij de boom aankomen, dan vinden ze dan niet de dood, maar een grote schat aan gouden munten. En ze besluiten om de nacht dat door te brengen en een fabelachtige vondst te bewaken. En om te beslissen wie er voor de avond valt brood en wijn moet gaan halen naar het dorp, trekken ze strootje. En het is de jongste van de drie die het als een rekker heeft. En eens in het dorp, dan koopt hij niet alleen brood en wijn, maar ook rattengif. En hij vergiftigt de wijn. Hij wil al het goud alleen voor zichzelf hebben. Maar de overige twee die achtergebleven zijn, die willen ook het goud voor zichzelf. En ze beramen om de jongste bij zijn terugkeer te doden. En wanneer hij terugkomt, dan duwen ze hem meteen een mes tussen zijn ribben en maken ze hem koud. En om een succes te vieren, heffen ze samen het glas en drinken ze de vergiftigde wijn. En ook zij sterven. De oude man had de waarheid verteld. De door hebzucht overmeesterde mannen hebben daar aan de voet van de oude eikenboom alle drie de dood gevonden. En net zoals dat verhaal van de vergevingsschenker, wijst Prediker ons in deze passage op de duistere kant en de gevaren van de rijkdom. En hij vertelt ons het tragische verhaal van hen die hongerig zoeken naar geld en rijkdom. Een knagende honger die nooit verzadigd raakt en een zoektocht die eindeloos is. Dit verhaal, mensen, roept ons op om deze trieste en kwade investering omwille van de liefde voor het geld op te geven. En de wijze investering te omarmen door God te vertrouwen en zijn goede gaven te genieten. En dat brengt mij bij het eerste punt. De keuze om het slijk der aarde lief te hebben is een trieste investering. Een trieste investering. En ik noem het een trieste investering omdat het ons nooit blijvende voldoening kan geven. Nu, dit punt vinden we samengevat in hoofdstuk 5, vers 10. Wie geld lief heeft, wordt van geld nooit verzadigd. En wie overvloed lief heeft, niet van inkomsten. Ja, zoals dat je met geld geen liefde kunt kopen, dan kan je met geld ook geen vreugde of voldoening kopen. Laten we maar beginnen bij het laatste stukje, hoofdstuk 6. Vers 7 tot 9, valt u voorlezen, vers 7. Al het zwoegen van de mens is voor zijn mond, en toch wordt de begeerte niet vervuld. Wat geeft immers de wijze voor op de dwaas? Wat baat het de arme dat hij weet met de uitdagingen van het leven om te gaan? Beter is het zien van de ogen dan het gaan in de weg van de begeerte. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. Nu, ik denk dat iedereen van ons een verlangen kent naar voedsel. Dat is trouwens ook de reden waarom we gaan werken, om brood op de plank te krijgen. En wanneer dat we ons dagelijks brood en het zweet des aanschijns verdiend hebben, dan gaan we het consumeren. Maar al snel komen we erachter dat die maaltijd ons geen volkomen verzadiging biedt. De basisbegeerte naar voedsel, die raakt in het leven spijtig genoeg nooit vervuld. En het is met deze vergelijkende illustratie dat Prediker ons wil voorhouden dat het verlangen naar rijkdom, of dat je nu arm of rijk bent, wijs of dwaas, hoezeer je die honger gaat voeden, het zal nooit voldoende zijn. Het verlangen naar meer geld, meer welvaart, dat valt niet te stillen. Die begeerte raakt ook nooit verzadigd. Beter is het zien van de ogen, zegt Prediker, dan het gaan in de weg van de begeerte, waarmee hij zoveel wil zeggen als dat het beter is om tevreden te zijn met ons dagelijks brood, wat dat we zien en wat dat we in handen hebben, in plaats van blind de weg op te gaan van het nooit verzadigde verlangen naar meer. En diezelfde thema's, arm, rijk en de nooit verzadigde verlangens naar geld en rijkdom, die komen ook terug in hoofdstuk 5, vers 8 tot 12. Laten we het samen eens bekijken. Ik lees het u voor, vers 8. Indien u onderdrukking van de armen en beroving van recht en gerechtigheid in het gewest ziet, Wees dan over dat verschijnsel niet verbijsterd. Want een hooggeplaatste let op een andere hooggeplaatste en nog hoger geplaatste letten op hen. Van de opbrengst van het land nemen allen. Ook de koning zelf bedient zich van de opbrengst van het veld. Wie geld lief heeft, wordt van geld nooit verzadigd. En wie overvloed lief heeft, niet van inkomsten. Ook dat is vluchtig. Waar het goed vermeerdert, vermeerderen zij die het opeten. Welk voordeel hebben dan de bezitters ervan, behalve dat ze hun ogen alleen kunnen toekijken? De slaap van de arbeider is zoet, of hij nu weinig of veel te eten heeft, maar de overvloed van een rijke houdt hem uit de slaap. Nu, als je dit stukje aandachtig leest, dan merk je dat zowel het goede als het kwade die de arme in het leven kent, dat dat hier aan bod komt. Goede, wat de arme vooral geniet, zegt Prediker, is zijn zoete slaap. En dat in tegenstelling tot de rijke man, die uit zijn slaap gehouden wordt door zijn overvloed. Brood en water, het voedsel van de arme, ja, dat verteert nu eenmaal veel beter dan de overvloed aan vetrijke spijzen, waar de rijke zich dagelijks meer dan goed voor hem is, aan te goed doet. 'S Nachts ligt dat op zijn maag en krijgt die zure oprispingen, wat hem uit zijn slaap houdt. Maar of de arme nu veel of weinig eet, zegt Prediker, zijn slaap is altijd goed. Maar naast de licht verteerbare kost kent de arme vooral een zoete slaap, omdat hij in tegenstelling tot de rijke man zich veel minder zorgen maakt. Hij doet ook geen zaken, hè? Hij heeft geen personeel, kent geen winsten of verliezen, heeft ook geen lopende rechtszaken en heeft niet te maken met de onzekerheid van de financiële markteconomie. Maar de arme dagloner die is wellicht bereid om enkele goede nachten slaap in te ruilen voor betere werkomstandigheden en een eerlijker verloning. Want dat komt hier ook aan bod, hè? In vers 8 en vers 9. Ja, de arme dagloner die bevindt zich aan de onderkant van een piramidesysteem dat in stand gehouden wordt door een aantal kerels die de liefde voor het geld koesteren. Een systeem dat gekenmerkt is door corruptie en uitbuiting. De opbrengsten van het land die raken niet bij de dagloner. De overheden die houden elkaar een hand boven het hoofd en de opbrengst van het land wordt systematisch afgeromd. Elk neemt zijn oneerlijk deel van de koek, de koning voorop, tot er niets meer overblijft. De rijken bewaren hun rijkdom, terwijl de armen hen rijk maken, zuchtend onder de werklast. De wet van de liefde voor de naaste, dat kent geen plaats in het economisch systeem. De rijken die zijn niet de hoeder van hun broeder, zij hoeden alleen hun eigen rijkdom. En als we dit zien rondom ons, of in welke vorm dan ook, dan wekt dit verontwaardiging bij ons op. Maar wat zegt Prediker tot ons? Dat het ons helemaal niet mag verbazen. Dat is nu eenmaal hoe het werkt. Zo zit de wereld onder de zon in elkaar, mensen. Nu, dit alles doet natuurlijk de vraag rijzen, waar is God in dit alles? Waar is God? Wel, daar moeten we in dit gedeelte nog niet al te lang op wachten. Want hoezeer het de rijken voor de wind gaat in hun winstgevend systeem van uitbuiting en onrecht, er zit wel een serieuze bug in hun systeem. Een bug die het werk is van de grote programmeur, de schepper God. Hij heeft die fout in dat systeem ingebracht. Want hoe renderend dit onrechtvaardig systeem ook mag zijn, het zal nooit de verwachtingen inlossen van hen die winst najagen als wind. Er is een door God geschapen hapende leegte die met geen miljarden euro's kan ingevuld worden. Dat is wat vers 10 ons leert. Wie geld lief heeft, wordt van geld nooit verzadigd. En wie overvloed lief heeft, niet van inkomsten. Ook dat is vluchtig. Maar wat nog meer is, is dat het bijeenvergaderen van rijkdom, omwille van de liefde voor het geld, dat brengt bijkomende en vaak onverwachte kosten met zich mee. Rijkdom hebben en rijkdom lief hebben, dat is behoorlijk prijzig. Dat is wat dat vers 11 onze aandacht opricht. Waar het goed vermeerdert, vermeerderen zij die het opeten. Welk voordeel hebben dan de bezitters ervan, behalve dat hun ogen alleen kunnen toekijken? Ik ben er ondertussen al 15 jaar van getuige geweest, zoals dat hier beschreven wordt. En ik wil dit graag als voorbeeld aanhalen. Mijn werkgever, dat is een kleine zelfstandige, die bezit 3 eigendommen. Een landelijk gelegen buitenverblijf, een groot herenhuis en de winkel met de bijhorende stockeringsruimte. En alle 3 worden ze nagenoeg elke week onderhouden door poetsvrouwen, die 2 van de 3 eigendommen ook nog eens daar naartoe gaan voor de was en de plas. Voor dagelijks eten zorgt meestal de traiteur, ofwel gaat hij op restaurant. Voor de tuin en het herenhuis en het buitenverblijf is het een ovenier. En om je maar een idee te geven, vorig jaar zag ik ongeweld een factuur voor mijn neus liggen, voor onder andere het snoeien van de hoge populiere bomen, €5.000. Er is bijna dagelijks een klusjesman die op zijn buitenverblijf een paar uur komt, die dat karweitjes opknapt en zijn paard, zijn geiten, zijn varkens en zijn kippen regelmatig voedert. En ik heb het nog nooit anders geweten in al de jaren dat ik dat werk, dat elk jaar er grote onderhouds- en renovatiewerken zijn voor €10.000. Is die in het ene huis, dan is het in het andere. En hij bezit auto's van 2 merken, wat elk garagebezoek, en ik kan het weten, maar ik moet hem niet gaan brengen, minimum tussen de €500 en €1.000 kost. En dan hebben we het nog niet gehad over de kinderen die al jaar en dag mee profiteren. En kan u eerlijk zeggen, het was vaak ook nooit genoeg. Kortom, vrienden, dag na dag na dag zijn er mensen die steeds dieper en dieper en dieper in zijn zakken tasten. En ik kan er alleen maar naar kijken. Naarmate iemand zijn rijkdom toeneemt, neemt ook het aantal mensen toe die ermee van profiteren. En als je het volledige kosten-baten-plaatje bekijkt, is het een trieste investering. Geld maakt niet gelukkig, zegt men, maar het heeft wel zijn voordelen. Hè? Ja, dat is waar. Maar men vergeet maar al te vaak dat het ook serieuze nadelen heeft. En sommigen die worden niet op prediker in de kijker geplaatst. De liefde voor het geld is vooral zeer nadelig, vrienden, omdat het de knagende honger van wie het beheert niet kan verzadigen. En hoe sterker de geldverslaving, des te groter is de leegte in het hart. Daarom is de liefde voor het slijk van de aarde een trieste investering, schenkt geen voldoening. Wat mij bij mijn tweede punt brengt, de keuze om het slijk der aarde lief te hebben, is een slechte investering. Een slechte investering. Wat dat vaak niet beseft wordt, vrienden, is dat het ernstige schade kan berokkenen. Dat is het thema zoals we het vinden in hoofdstuk 5, vers 13 tot 17 en 6, vers 1 tot 6. En dit punt wordt goed samengevat in 5, vers 13. Er is een ziekmakend kwaad dat ik zag onder de zon. Rijkdom door zijn bezitters bewaard tot hun eigen kwaad. Rijkdom door hun bezitters bewaard tot hun eigen kwaad. En we gaan zien dat er hier 3 manieren beschreven zijn waarop de rijkdom die in bewaring genomen wordt, de bewaarder kwaad kunnen berokkenen. De eerste, rijkdom die plotseling vergaat, kan het leven van de bezitter te gronde richten. Ziet u in het volgende vers, 5 vers 14. Vergaan die rijkdommen door tegenspoed, en hij is vader van een zoon, dan heeft hij helemaal niets meer in de hand. Ja, hoe wijs en verstandig men ook met zijn geld en goed omgaat, toch kan je je hele hebben en houden, wat je hele leven voor gewerkt hebt, volledig in rook opgaan door tegenspoed. Ik denk dat ik je allemaal niet moet herinneren aan de beelden die we gezien hebben van de catastrofale gevolgen van die overvloedige regenval in Dardenne. Weet je nog? Vele mensen zagen met lede ogen dat ze in enkele ogenblikken tijd volledig geruineerd waren. En trouwens, herinnert u zich nog de dramatische gevolgen van die wereldwijde recessie na de beurscrash in 2008? Tim Keller schreef daarover in zijn boek Namaakgoden, de lege belofte van geld, seks en macht, het volgende. Ik zal het je voorlezen. Kort na het begin van de economische wereldcrisis in de helft van 2008 voltrok zich een reeks tragische zelfmoorden van voorheen hooggeplaatste rijke mensen. De waarnemende financieel directeur van Freddie Mac, een grote Amerikaanse hypotheekverstrekker, verhing zich bij hem thuis. De algemeen directeur van Sheldon Goode, een vooraanstaande Amerikaanse makelaar in onroerend goed, schoot zich achter het stuur van zijn rode Jaguar een kogel door het hoofd. Een Franse held beheerde die het vermogen van veel Europese koninklijke en vooraanstaande families beheerde en 1,4 miljard dollar van zijn klanten verspeeld had in slechte beleggingen, sneed zijn beide polsen over en stierf op zijn kantoor aan Madison Avenue in Manhattan. Een Deense directeur van de HSBC-bank verging zich in de harde robekast van zijn peperdure hotelsuite in Londen. Een directeur die hoorde dat hij geen baan zou krijgen bij JP Morgan, die zijn geflopte bedrijf had opgekocht, slikte een overdosis medicijnen en sprong van de 28e verdieping van zijn kantoorgebouw. Een van zijn vrienden zei, wat hem overkomen is, heeft de man helemaal gebroken. Voor deze machtige mannen was geld alles in de wereld. Het slijk der aarde had hen in de macht. En toen ze alles verloren, was het leven hen niet de moeite waard meer. Financieel geruïneerd worden mensen, dat kan alles en iedereen overkomen, waar dan ook, op elk moment van het leven. En dit is het eerste gevaar. De tragische droefheid van de rijkdom die mensen in wanhoop en afgrond drijft. Nu, het tweede is dat rijkdom, als het al dan niet verdwijnt tijdens uw leven, dan verdwijnt het zeker in de dood. Het is onmogelijk ook maar enige winst uit dit leven te halen die blijvend is. De dood laat u met lege handen achter. Dat is wat vers 15 ons voor de aandacht brengt. Zoals hij voortgekomen is uit de buik van zijn moeder, zal hij naakt terugkeren om te gaan zoals hij kwam. Hij zal van zijn zwoegen niets meenemen dat hij met zijn hand kan dragen. Nu, persoonlijk ben ik een coole minnaar van de hedendaagse kunst. Maar onlangs zag ik een werk van een Japanese kunstenaar, werkelijk hedendaagse beeldende kunst op zijn best. Die mag het u laten zien. Onlangs zag ik dit werk, wat je bovenaan ziet, van een Japanese kunstenaar, Yukinori Yanagi. Die had voor een tentoonstelling met als thema het boek Prediker, Vluchtigheid, het volgende werk gemaakt. Hij noemt het de dollarpyramide. En hij had met gekleurd zand, zoals dat je ziet, het bekende 1 dollar biljet in het groot uitgevoerd en prachtig nagemaakt. Hij had het in 15 fragmenten in plexiboxen geschikt, zoals je ziet, in een piramidevorm. En die plexikaders waren onderling met holle buisjes verbonden. En wanneer dat het netjes aan de muur opgehangen was, liet hij in die kaders een mierenkolonie los. En wie een paar weken later de tentoonstelling bezocht, die zag hoe dat die mieren kriskras hun tunnels door al die plexikaders hadden gemaakt en hoe dat die mieren het zand van de ene naar de andere en van de andere weer terug verplaatsten. En was het gevolg? Dat het beeld van het dollarbiljet geleidelijk begon te verbrokkelen en te vervagen. Wat een sprekend beeld als je het mij vraagt. Nu, gelijkaardig beeld treffen we aan in 5 vers 15. We weten het allemaal dat dit ons vroeg of laat te wachten staat. En we worden er niet graag mee geconfronteerd. Ze zei dat de boek Prediker zoals gewoonlijk ons met de neus op de feiten drukt. Vers 15 en 16, je moet dat dus lezen met uw eigen naam ingevuld. Zal ik daarin voorgaan. Zoals Jos voortgekomen is uit de buik van zijn moeder, zal hij naakt terugkeren om te gaan zoals hij kwam. Jos zal van zijn zwoegen niets meenemen dat hij met zijn hand kan dragen. Daarom is ook dit een ziekmakend kwaad. Op geheel dezelfde wijze als Jos gekomen is, had hij heen. Welk voordeel heeft Jos dat hij zwoegt? Voor de wind? Zoals we geboren zijn mensen, zonder kleren, weet zal geen zicht zijn, gaan we ook deze wereld verlaten met lege handen. Op die laatste reis, zegt Prediker, kan niemand iets meenemen en in zijn hand dragen. Geen koffers en zelfs geen handbagage. Nu vrienden, als dit het geval is, wat is dan de winst om geld te hebben? Wat is rijkdom eigenlijk waard als je het niet eens kan meenemen? Verzamel geen schatten voor u op de aarde, wat mot. En roest, ze verderven, zegt de Heer Jezus. En dat is nu juist wat Yoko Ono zijn kunstwerk op zo'n creatieve manier in de kijker staalt. De derde wijze waarop dat rijkdom schadelijk en gevaarlijk is, dat vinden we vanaf 6 vers 1. Er is een kwaad dat ik gezien heb onder de zon, en het drukt zwaar op de mens. Een man aan wie God rijkdom, bezittingen en eer geeft, heeft voor zichzelf geen gebrek aan al wat hij verlangt, maar God stelt hem niet in staat om daarvan te genieten. En dan aan het eind van de zin, een bittere kwelling is dat. Nu, op het eerste zicht lijkt dit te herhalen wat we bij het eerste punt al over dachten. Dat geld ons geen blijvende voldoening kan geven. En er is inderdaad wel een raakvlak, maar hier wordt Gods rol heel nadrukkelijk onderstreept. Het punt is hier dat zonder Gods gave alles wat dat geld te bieden heeft, vreugdeloos is. Rijkdom is schadelijk, zelfs gevaarlijk, omdat het bezitten ervan zonder Gods gave vreugdeloos is. Geld maakt niet gelukkig, zegt men. Ja, maar het gaat er hier niet om dat geld je geen vreugde kan schenken. God zorgt ervoor dat er niets aan is om het te bezitten en geen enkele vreugde aan te beleven valt. En dat is een enorme ontgoocheling, een ware kwelling die zwaar onderschat wordt. Denk aan je vrienden, is dit alles? En Prediker die trekt hier alle registers open om de ernst ervan te beschrijven. Dat is vers 3. Al heeft iemand 100 kinderen verwekt en lang geleefd, zodat de dagen van zijn jaren vele zijn, maar zelf niet verzadigd raakt met het goede en er zelfs geen begrafenis voor hem is, dan is, zeg ik, een doodgeborene beter af dan hij. Want hij komt te vergeefs ter wereld, gaat geen in duisternis en zijn naam verdwijnt in de duisternis. Ook heeft hij de zon niet gezien of gekend. Hij heeft meer rust dan die man. Ja, al leefde hij 2000 jaar, maar genoot het goede niet. Gaat niet iedereen naar dezelfde plaats? Nu, voor alle duidelijkheid, mensen, Prediker wenst hier de tragedie van een doodgeboren kind niet te minimaliseren. Nee, laat dat duidelijk zijn, maar hij wil hier een schokkende vergelijking maken. En dat moet je hier klaar en duidelijk zien. Hij wil dat doen om het dramatische leven, waarin dat God je werkelijk alles geeft, maar u ervan weerhoudt om te genieten, hij wil dat zo scherp mogelijk in beeld brengen. Predikers die schilderen hier zwart-wit het schrille contrast tussen een doodgeboren kind dat nooit de kans krijgt om te leven, en anderzijds de ultieme levensverwachting van elke Israëliet onder Gods volk. Wat was de levensverwachting van elke Israëliet? Gezegend te zijn als Abraham, met rijkdom en welvaart. Gezegend te zijn met een lang leven in het beloofde land. Gezegend te zijn met vele kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En als de aartsvaders begraven te worden in de gezegende hoop van Gods eeuwige koninkrijk. Is het niet? Wel, zegt Prediker, al heeft God jou dit gedroomde leven, maar hij vergunt het u niet om ervan te genieten, dan valt de fysieke duisternis van dood en graf te verkiezen, zegt hij, boven de geestelijke duisternis, waardoor de rijken een hele leven gekweld zullen zijn, zonder enige hoop en toekomst na dit leven. Dat doodgeboren kind had tenminste de vredevolle rust genieten, die de rijken nooit zal kennen in zijn leven. Kortom, er is niets wat het leven te bieden heeft, dat het gebrek aan gemoedsrust en voldoening kan vervangen of compenseren. Niets in deze wereld, mensen. En dat wordt nog eens extra onderstreept in 5 vers 17. Dat wordt van de rijke gezegd, al zijn dagen eet hij ook in duisternis. Zie, die duisternis komt hier terug. Met veel ergernis, lijden en bitterheid. In de Bijbel, zoals jullie allemaal weten, is eten vooral een sociale gebeurtenis, die bedoeld is om je grote vreugde te schenken, te genieten met allen die je tafel delen. En dat is trouwens, wat dat mezelf betreft, het enige wat ik serieus gemist heb in coronatijden. Om samen met je vrouw en kinderen onder het eten van een goede maaltijd te genieten van elkaars gezelschap. En ik denk niet dat ik hier de enige geweest ben die dat zo aangevoeld heeft. Maar zie je dat dit beeld dat hier geschilderd wordt, dat dat juist het tegenovergestelde is? Het is het beeld van een zeer welvarend man die diep ongelukkig, eenzaam en alleen in geestelijke duisternis zit, maaltijd na maaltijd na maaltijd. zoals de Heer Jezus zegt, die in de verstikkende wurggreep van de zorgen van het leven en het bedrieglijke van de rijkdom is. Wat een afgrijselijk beeld als je het mij vraagt. Dus de moraal van het verhaal is, je kan maar beter als een doodgeboren kind geen leven hebben, dan een lang leven zonder vreugde, tevredenheid en rust. Wat ons brengt tot het licht aan het einde van de tunnel. Mijn derde punt. De wijze investering in het leven. God vertrouwen en genieten van zijn goede gaven. Ja, zeggen de mensen, de kunst is leren te genieten van de kleine dingen van het leven. Nee? Gezever, zegt prediker. De God die je wat dan ook vergunt in dit leven, is de enige die je de gave kan schenken om ervan te kunnen genieten. Vandaar dat prediker zegt, bij vers 18, zie wat ik gezien heb. Een goede zaak die voortreffelijk is. Namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen, waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het tal van zijn levensdagen, die God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel. Ook elk mens aan wie God rijkdom en bezittingen heeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel daarvan te nemen om zich in zijn zwoegen te verblijden, dat is een gave van God. Ja, hij zal niet veel nadenken over zijn levensdagen, want God laat hem opgaan in de blijdschap van zijn hart. Prediker die wijst hier de ene weg om maar niet al te veel zorgen, maar weinig piekeren door het leven te gaan en uw hart te laten opgaan in blijdschap. En dat is enkel mogelijk, vrienden, als je de realiteit van deze gebroken wereld aanvaardt zoals hij is. Dat is wat dat prediker tot nu al altijd heeft laten zien. En dat je de realiteit van de God die hem goed geschapen heeft, accepteert en je aan hem onderwerpt. Welke andere weg ook die men in het leven verkiest, kan enkel in teleurstelling en in tranen eindigen. Leren in harmonie leven met de geschapen wereld zoals hij is en met de God die hem geschapen heeft. Dat is de enige weg om rust, tevredenheid te kennen in alle onderdelen van ons menselijk bestaan. Want het is God alleen die blijdschap in werk en leven heeft. Het is God alleen die genot in eten en drinken mogelijk maakt, zegt prediker. Die dagen van vreugde en voldoening geeft als een geschenk aan mensen. En onze Vader, die zien met welbehagen hoe dat zijn kinderen met dankbaarheid genieten van de goede dingen van het leven en het bewustzijn van zijn aanwezigheid. En ook dat is aanbidding, mensen. Het is het voorproefje van het geweldige feest dat de Vader zal aanrichten voor alle volken. Wanneer dat de dood voorgoed teniet gedaan is en er geen tranen niet meer zullen zijn. Het grote feest van de bruiloft van het Lam, die zijn leven gaf in de dood, opdat wij het overvloedige leven zouden kunnen genieten tot in eeuwigheid. En laten we daarom, broeders en zusters, steeds zijn woorden in ere houden en gehoorzamen. Ik wil eindigen met Hebreeën 13, vers 5. Laat uw wandel zonder heldzucht zijn. En wees tevreden met wat u hebt. Want, en u wordt de reden gegeven, waarom? Want hij zelf, de Heer Jezus, hij zelf heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten. Als dat geen bemoedigende woorden zijn. Amen.